Gemeente, vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in de tweede zendbrief van de apostel Petrus. We lezen uit het derde hoofdstuk. We beginnen bij vers 1 en lezen dan door tot en met de eerste zin van vers 15.
Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opdat gij gedachtig zijt aan de woorden van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heeren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in de laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld, die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwachtende deze dingen, benaastig u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede, en acht de langmoedigheid onze Heere voor zaligheid.
Gemeente, net als vanmorgen willen we ons in de prediking van vanmiddag verdiepen in een van de deugden van God. Vanmorgen zijn alwetendheid, en zoals u uit de schriftlezing van vanmiddag hebt kunnen opmaken, letten we nu op zijn langmoedigheid. Het woord komt hier meerdere keren voor en tekst voor de prediking vindt u dan met name in het 9e vers van 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 vers 9. Maar de apostel zegt, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Gemeente, we zijn het misschien al bijna alweer vergeten, maar we hebben in feite nog maar net de vakantieperiode achter ons liggen. En in de tijd dat ik de preek voorbereidde, moest ik terugdenken aan de allereerste keer dat mijn vrouw en ik samen op vakantie gingen. Net begonnen in het ambt, een paar maanden bezig geweest in de gemeente. We gingen er een paar weken tussenuit. We kwamen ergens in een hotel in de Belgische Ardennen terecht. En hadden daar in een paar dagen onder andere wat contacten met een veel ouder echtpaar. Waarvan we al snel begrepen dat die man ook dominee was. Van een heel andere generatie, van een heel andere kerk. Misschien moet je wel zeggen van een heel andere ligging. Maar dat nam niet weg dat we toch in de loop van de week een aantal keren elkaar spraken. En dat we aan het eind van dat verblijf daar afscheid van elkaar namen. En toen zei die oudere predikant iets wat ik nu na 20 jaar nog steeds heel goed herinner. Hij zei toen die me een hand gaf, broeder, het is mij nog altijd een wonder dat God mij ooit in zijn dienst heeft willen nemen. En het is in de loop van de jaren mij een dubbel wonder geworden dat hij me daarna nooit heeft ontslagen. Nou, ik heb het nooit vergeten. Ik vond het toen al een treffende, mooie uitspraak. Maar nu na een aantal jaren zelf gediend te hebben, ben ik het ook helemaal met hem eens. En dat geldt dan trouwens niet alleen maar voor dominees, maar als je dat nou eens wat breder zou vragen. Aan mensen die de Heere hebben leren kennen, die met God hebben leren wandelen en die daar dan al een tijdje ervaring in hebben. Fijn trouwens, gemeente, als dat ook zo werkt in de kerk, dat ouderen daarin de jongeren dan ook eens wat vertellen hoe dat nou is om dan 40 of 50 jaar God te vrezen. Maar dat geduld dat God met een mens heeft in de loop van de tijd. Want hoeveel reden is er ook na ontvangen genade die je God geeft om zijn toren op te wekken. Omdat er altijd toch weer die zonde is en altijd die overgebleven zwakheden en dat ongeloof. Maar dat je zegt, en dat is voor mij eigenlijk onbegrijpelijk. Zoals ik het, ik meen hier in Sliedrecht een keer een oudere broeder hoorde zeggen. Van alle deugden die ik in de loop der jaren van de Heere heb leren kennen, en hij bedoelde bevindelijk heb leren kennen, is die deugd mij het meest dierbaar geworden. De deugd van zijn langmoedigheid. Het is iets, gemeente, waar Gods kinderen verwonderd over raken. Maar waar je tegelijkertijd van mag zeggen, hoewel ze er zelf niet eens erg in hebben, maar ook de meest onbekeerde mens, binnen of buiten de kerk, profiteert zolang die leeft van deze eigenschap van God. En dan merkt u al wel, de manier waarop ik de preek inleid, dan ligt er dus kennelijk in het overdenken van deze specifieke deugd voor ons allemaal onderwijs. Is het vooraf niet nodig om te vragen wie ben je en hoe sta je dan tegenover de Heere en heb je er alles oog voor gehad en ben je er al dankbaar voor of dat nou wel is of niet is. Maar ik heb voor u allemaal en voor jullie allemaal een boodschap vanmiddag. Als we samen gaan luisteren naar de prediking onder het thema de langmoedigheid van God. Drie trefwoorden. Die langmoedigheid is om te beginnen onbegrijpelijk. Die is in de tweede plaats tijdelijk. Die is in de derde plaats aanstekelijk. De langmoedigheid van God. Onbegrijpelijk. Tijdelijk, aanstekelijk. Gemeente, wanneer je gaat nadenken over kernwoorden uit de Bijbel, zoals we dat vandaag dan twee keer doen, alwetendheid, langmoedigheid. U snapt wel dat je dan bij de voorbereiding van de prediking, meer nog dan met andere preken, je woordenboeken erop naslaat en eens kijkt van wat betekenen die woorden in de grondtekst nou eigenlijk precies. Wat voor woorden gebruikt de schrift daar nou voor? Nou, dat is om te beginnen dan wat Petrus hier doet. Een woord dat eigenlijk samengesteld is uit twee delen. Daar zit het woord toren in. Wraak, boosheid. En er zit ook aan de andere kant een woord in, en dat kent iedereen hier denk ik wel, het woord macro. Nou, dat is iets, dat heeft te maken met groot. Dat heeft te maken met lang. Dat heeft te maken met iets enorms. En daar zou je natuurlijk op het eerste gehoor door in verwarring kunnen worden gebracht. Groot van toren of zoiets. Is dat dan wat je dan wel eens een keer ziet? Dat mensen niet alleen maar boos worden, maar dat ze ook heel lang boos kunnen blijven. Lang van toren. en daar soms jarenlang zich in vastbijten en misschien wel verbitterd worden of wraakzuchtig worden. Nou, gemeente, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling van dat woord zijn. Zoals mijn moeder vroeger al tegen ons zei, misschien is dat een spreekwoord wat u ook wel kent. Boos worden is menselijk. Boos blijven is duivels. Maar lang van toren, u snapt wel, dat is nou precies het omgekeerde in dit geval. Iemand die lang wacht om te gaan toornen. Dat is wat er bedoeld wordt met dat woord dat hier vertaald is met langmoedig over ons. God gaat niet met een lik op stuk beleid de mensen te lijf. Er is gezondigd en ogenblikkelijk komt daar een straf op. Nee, God is geduldig, onbegrijpelijk geduldig met mensen. Dat geldt trouwens ook als je let op het woord dat in het Oude Testament hiervoor gebruikt wordt. Of eigenlijk moet ik zeggen, daar heeft het Hebreeuws twee woorden voor nodig. Heel apart, er is geen apart woord voor langmoedigheid in het Oude Testament. Maar als het een keer bedoeld wordt, want het staat er wel in onze vertaling, dan worden er eigenlijk twee woorden aan elkaar gekoppeld die samen zoiets willen zeggen als een lange adem hebben. Zo spreken wij toch ook wel eens een keer, gemeente. Iemand die geduld heeft, iemand die zijn tijd kan afwachten, iemand die uithoudingsvermogen op een bepaald gebied heeft. Hij heeft een lange adem. Nou, God heeft een lange adem in het verdragen van onze zonden. Nou viel het mij trouwens op bij het woordonderzoek wat vooraf ging aan deze preek, dat het eigenlijk niet eens zo heel vaak voorkomt in de Bijbel dat dat woord langmoedigheid dan letterlijk gebruikt wordt. Nog geen 10 keer volgens mij, als ik het me goed herinner. En meestal, als het dan eens wordt genoemd, kom je het tegen in een bepaald rijtje. Ik bedoel, en daar zou u misschien zelf ook wel voorbeelden van kunnen noemen. Als je nog eens zo'n moment hebt, met name in het Oude Testament, dat er dan zo'n heel aantal deugden van God opgenoemd worden. U heeft dat net trouwens zelf ook gedaan, met Psalm 103. Psalm 145 zal dat ook nog doen. Psalm 86 straks na de preek. De Heere zelf heeft dat een keer gedaan. Daar midden in het boek Exodus. Wel een bekende geschiedenis, als net de zonde met het gouden kalf achter de rug is, en als Mozes dan met God gaat overleggen, en als er een moment komt dat Mozes graag iets meer van God zou willen zien, dan zegt de Heere Mozes, dat kan niet, ik zal wel mijn naam voor je uitroepen. En als Mozes dan in de rotssteen is verborgen, en de Heere komt langs, dan roept God zijn eigen naam uit. Heere, Heere, barmhartig en genadig, langmoedig. En groot van goedertierenheid. Later kom je het ook in de woestijn nog een keer tegen als Mozes de deugden van God op de lippen neemt en er dan pleitgronden van gaat maken in zijn gebed. Nehemia doet dat trouwens veel later nog eens een keer als hij gaat bidden voor het volk Israël. Ik dacht, dat zal ik ook aan de gemeente zeggen vanmiddag. We hebben er nou twee overdacht straks als de zondag voorbij is. Twee deugden van God. U kent er misschien zelf uit uw hoofd nog wel 20. Gebruikt u ze wel eens in uw binnenkamer? Daar openbaart de Heere zich nou voor. Daarom laat hij verkondigen wie hij is. Opdat je dat aan hem terug zou geven, voor hem zou neerleggen met je vinger erbij. Heere, ik heb gehoord, u bent zo en u bent zo. Wilt u dat ook in mijn leven bewijzen? En over bewijs gesproken, als je nou vraagt, waar wordt nou in de Bijbel bewezen dat God inderdaad is, zoals Petrus hem hier noemt, een langmoedig God? Dan gaan we eerst maar eens, gemeente, naar het voorbeeld, waar het woord langmoedigheid weliswaar niet gebruikt wordt, maar waar wij wel allemaal tot op de dag van vandaag de vruchten van plukken. En dan ga ik met u terug, gemeente, naar de dag van de zondeval. Moeten we nou weer naar het paradijs, dominee? Eigenlijk moet je vroeg of laat in iedere preek wel eens een keer in het paradijs zijn. Want dan moet je altijd weer heen om te ontdekken hoe het ook weer zat met God en met mij en met de zonde. En om op de werkelijkheid gewezen te worden. Nou ja, elk kind hier in de kerk weet natuurlijk hoe dat is gegaan met die slang en met die vrucht. En toen God kwam en toen de mensen naar elkaar wezen en naar de slang wezen. En toen eigenlijk een bepaalde maatregel in werking had moeten gaan, die in Genesis 2 was aangekondigd. Want nou had de mens het werkverbond overtreden, en hadden ze toch gedaan wat God verboden had. Die ene vrucht waar ze af moesten blijven, hadden ze toch gegeten. En wat was daarover gezegd in Genesis 2? Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Stel je voor, gemeente. Heeft u het zich wel eens voorgesteld? Als nou letterlijk in vervulling was gegaan op de dag van de zondeval, wat een hoofdstuk eerder was aangekondigd. Geen Genesis 4, waarin Adam een gezin gaat stichten en waarin de mens zich gaat ontwikkelen. Geen Genesis 12, dat Abraham geroepen wordt en dat er een volk uit Abraham gaat komen. Geen volk wat uit de woestijn naar Kanaan geleid wordt. Geen vervulling van de belofte. Geen Christus, geen komst van de geest. Niks meer. Afgelopen met de mensheid. En misschien dat een jongere nou vanmiddag zegt, dominee, ik heb daar wel eens een keer over nagedacht. Maar ik heb daar wel meteen een vraag over. Want als die mensen dus toch aan het eind van Genesis 3 levend het paradijs uit kunnen lopen, hoe moet je dan denken aan die tekst uit Genesis 2 over dat ten dagen als ge daarvan eet? Was dat dan misschien toch een soort loos dreigement? Was dat misschien meer een vorm van bangmakerij of intimidatie? En moet je dan eigenlijk erbij zeggen, ja, dat mag je eigenlijk niet denken. Dat je zegt, ja, we hebben altijd gedacht dat God zo betrouwbaar was, maar hij heeft toch eens een keer iets gezegd en dat heeft hij niet gedaan. Daar kunnen toch jongens van 14, meisjes van 16 mee zitten, nietwaar? Hoe zit dat dan? Was het dan toch niet zo serieus bedoeld? Nou, ik heb dan meteen wel weer een vraag terug voor degene die dan op die leeftijd ook op catechisatie zitten. Als je het nou hebt over het woord dood. Dat pijnlijke woord trouwens, als je misschien dit jaar nog aan een graf gestaan hebt. Maar we moeten het er toch over hebben vanmiddag. Wat leer je nou op catechisatie van de dood? Op wat voor manieren komt dat ons leven binnen omdat we zondaar voor God zijn geworden? Op drie manieren leren we op catechisatie. Je hebt de geestelijke dood. Je hebt de tijdelijke dood. En als God het niet verhoedt, is er ook nog iets als de eeuwige dood. En dat is een oordeel, gemeente, waardoor in principe elk mens getroffen wordt en dat je toch al op de dag van de zondeval in werking ziet treden. Want Adam en Eva lopen anders het paradijs uit dan dat ze er door God geschapen zijn. Ze leven dan nog wel en ze halen adem, maar ze zijn diep in hun hart al gestorven, geestelijk dood voor God. En over een aantal jaren, het zal nog wel heel lang duren in die tijd, 930 jaar wordt Adam, maar ze moeten hem wel een keer begraven. De tijdelijke dood is er ook nog. En achter het gordijn des doods, om het met de woorden van professor van der Schuit te zeggen, achter dat gordijn des doods gaat nog wat anders schuil. Als Gods genade je leven niet ging binnenkomen, de eeuwige dood. Maar als je dus Adam en Eva op die manier het paradijs uitgestuurd ziet worden. Met die dood die al in hen werkt. En met die enorme breuk die er is gevallen tussen God en tussen zijn schepsel. Dan vraag je je af, hoe zal het nou verder moeten? Zal nu de duivel inderdaad zijn zin krijgen? Zal die nou totaal kunnen bederven wat God heeft geschapen? En dan moet je kijken in de hand van Adam als die het paradijs uitloopt. Hij loopt daar met iets in zijn hand. Het is nog niet een hele Bijbel. Het is bij wijze van spreken op een kladblaadje te schrijven. Datgene waar de kanttekenaren van de Statenvertaling van hebben gezegd. Dat is de eerste evangelische belofte des levens. De moederbelofte. Van dat plan dat God al lang bedacht had. Dat hij van eeuwigheid had uitgedacht dat als de mens ging vallen, hij het vrouwenzaad zou gaan sturen. Iemand die wel mens zou zijn, uit een vrouw geboren, maar zo sterk dat hij in staat zou zijn om de kop van de slang te vermorzelen en om de prijs te betalen voor de loskoping van Gods gehele volk. Met dat heilsplan in de belofte aangekondigd gaan ze het paradijs uit, gemeente. God gaat verlossing zenden. Maar dat gaat wel tijd kosten. Ik zei net al, dan lopen ze met z'n tweeën. Nou gaat Adam straks ergens daar buiten het paradijs voor Eva een huis bouwen. En gaan ze zich voortplanten en dan groeien daar aanvankelijk die twee jongens op. De een schaapherder. En de ander boer. Later zal er nog een derde jongen komen als Abel is gestorven. En zo gaat de mensheid zich ontwikkelen. En dan zal het een tijd duren voordat straks Abraham de vader van Israël zal worden. En dan moet Jacob nog een keer geroepen worden. En veel later moet David nog een plek krijgen. En dan moet de Heere Jezus nog gaan komen. En die moet zijn werk gaan volbrengen. Dat kost tijd, gemeente. Maar hoe zal die tijd nou boven de mensheid uitgestrekt worden? Die ruimte die ze nodig hebben om te blijven leven, zolang die beloften van God nog niet vervuld zijn. En is iets wat voor gebaar ik maak, gemeente. Die ruimte, die levensruimte, die atmosfeer om in te ademen en om in te leven. Want er is nog wel iets gezegd over de doodsterven. Maar hoe schept God nou de ruimte tussen wat hij heeft aangekondigd en dat hij dat ook gaat doen? Tussen de bedreiging en de uitvoering van de straf. Hoe komt daar nou ruimte tussen zodat je nog kan bestaan? Dat is nou alleen maar te danken, gemeente, aan dat ene woord van vanmiddag. Gods langmoedigheid. Ik had het aan het begin van de preek over vakantie. Zijn hier kinderen in de kerk die met hun ouders gekampeerd hebben afgelopen tijd. En die misschien wel met een tent op pad gegaan zijn. En dan kom je op de camping aan en dan legt vader, nadat hij hem uit de auto gehaald heeft, die tent eerst helemaal plat op de grond. Zo plat als een dubbeltje. Hoe komt die tent overeind? Ja, daar heb je natuurlijk tentstokken voor, zeg je. En dat is een heel gedoe misschien wel om dat allemaal op te bouwen, maar uiteindelijk staat hij daar overeind door de tentstokken, zodat je erin kan lopen en je kan erin gaan zitten en je kan er misschien wel in eten en je kan er 's nachts in slapen. Overeind door de tentstokken. Gemeente, nou even als beeld, maar hopelijk onthoudt ieder kind het nou vanmiddag. Hoe komt het nou dat wij hier nog zitten in de kerk en dat je leeft en dat je plannen kunt maken en dat mensen in grote getalen op aarde tijd van leven krijgen, die genadetijd, zoals we dat dan toch noemen? Het komt, gemeente, omdat de Heere dat boven ons uitspreidt en hij zet er wat onder om het overeind te houden. En die tentstok heet Langmoedigheid. Trouwens, er zijn soms van die momenten in de geschiedenis dat God er ook nog voor de zekerheid een extra tentstok onder zet. Om even in het boek Genesis te blijven, we weten allemaal hoe dat gegaan is met de zondvloed. En als het op Sumatra al zo erg geweest is, hoe moet dat geweest zijn toen heel de wereld overspoeld werd met water? Maar voordat het zover was, gemeente, dat weten de jongens en meisjes toch ook, dat God is om te beginnen 120 jaar tijd gegeven heeft, waarin Noach de ark niet alleen maar ging maken, maar waarin die ook ging preken. God zet er een extra tentstok van 120 jaar onder. En voor de inwoners van Nineveh was het wel een stukje korter misschien. Maar dat was ook zo'n tentstok. 40 dagen. God had ook meteen op de eerste, de beste dag toen Jona naar Nineveh gestuurd werd, die stad met zijn oordeel kunnen treffen. Maar God zegt toch 40 dagen. Nog meer geduld dan ik al met u heb gehad. Tijd om tot bekering te komen. Begrijpt u inmiddels, gemeente, dat ik eigenlijk wel blij ben dat wij in onze oude vertaling nog steeds dat woord langmoedigheid gebruiken en dat we dat niet hebben ingewisseld voor het wat simpelere woord geduld. Het is misschien wel op een bepaalde manier hetzelfde. Maar dat lang, hè? Lang van moed, lang van geduld, lang in het uitstellen van het oordeel, dat is toch kenmerkend voor Gods geduld. En hoe lang duurt dat al? Dat duurt inmiddels al niet meer 40 dagen of 120 jaren. Maar als we nou eens even over heel de wereld rondkijken, dat duurt dus al duizenden en nog eens duizenden jaren. Terwijl er zoveel gezondigd wordt en iedere dag miljarden mensen, of ze het nou zichzelf bewust zijn of niet, maar iedere dag doen wat God verboden heeft. En iedere keer weer herinnert God zich wat hij zelf gezegd heeft. Als een mens zondigt en hij eet van de verboden vrucht, dan moet hij sterven. En nog steeds, gemeente. Ja, soms haalt God wel eens ineens een tentstok weg. Zoals op dat eiland waar ik van sprak. Of zoals in bepaalde situaties ook veel dichter bij huis. Maar gemeente, we zijn er samen nog. Maak dat dus heel persoonlijk, gemeente. Hoe oud bent u momenteel? De een zegt, ik ben nog maar 14, dominee. De ander zegt, ik ben 20. U bent 50. Of misschien zegt u, ik vind het een wonder dat ik in de kerk mag zijn, dominee, met mijn 85 jaren. Denk nou eens vandaag terug aan al die tijd die je hebt gekregen. Je zou het misschien niet eens meer kunnen uitrekenen hoeveel weken, hoeveel dagen, hoeveel seconden dat al met al geweest is. Maar wat heb je nou met al die tijd gedaan? Hoeveel van die genadetijd die God je langmoedig heeft gegeven, heb je nou eigenlijk verbeuzeld? Hoeveel van die tijd hebben we besteed aan ijdele dingen, dingen die er eigenlijk niet toe doen? Of je daar nou je smartphone voor gebruikt hebt of helemaal geen apparaten voor nodig had, maar je zegt achteraf, dat is allemaal weggegooide tijd, dat is allemaal zinloos. Of met puur zondige dingen. En de Heere, gemeente, de God van Psalm 139, weet u nog, de God die alles kan zien en horen. Hij keek toe. En hij had iedere ogenblik die tentstok boven uw leven, boven jouw leven in één keer weg kunnen trekken. Plof, daar gaat de tent. En wat staat er ook weer in die geschiedenis van Jona in Nineveh? Een heel kort tekstje, maar zoiets bijzonders gemeend. En hij deed het niet. wil ik bijzonder diegenen nou eens op aanspreken die nog nooit naar God gevraagd hebben en wel in de kerk zitten, maar die zeggen, dominee, ik ben nog helemaal onbekeerd en ik heb er ook eigenlijk nog nooit zo'n last van gehad en ik ga mee omdat het moet van mijn moeder. Dat in Jona kon staan, dat kwam nog na de bekering van de mensen in Nineveh. Ze hebben zich vernederd in zakken en as, van de mensen tot de beesten toe. En God reageert erop, hij zegt, ik doe het niet. En als je nou nog nooit in zakken en as gezeten hebt, nog nooit een spoor van waarachtige bekering of berouw gehad hebt, moet dat dan vanmiddag je hart niet verbreken? Dat je zegt, en van mij geldt het toch ook, hij deed het niet. Hij stond misschien wel met de tentstok in zijn hand klaar. En hij heeft gezien wat ik van de week nog weer gedaan heb. En waarom zit ik hier vanmiddag nog? Hij deed het niet. Nee, dan snap ik best, gemeente, dat Petrus aan het eind van die schriftlezing, dat hij dan tegen die lezers zegt, mensen, acht de langmoedigheid van God nou eens voor zaligheid. Zie nou eens in hoeveel profijt je daar al van gehad hebt. Maak daar geen misbruik van, maar zie nou in dat dat iets geweldigs is. God die zo geduldig is met een mens, onbegrijpelijk geduldig. Maar ja, ik zeg, dat kun je begrijpen dat Petrus dat tegen die mensen zegt. Aan de andere kant zou je ook met net zoveel recht kunnen zeggen, ik begrijp het ook weer niet. Want het is toch logisch dat een mens de langmoedigheid van God voor zaligheid gaat achten? Nou, dat zou je denken, gemeente. Maar er zijn in 2 Petrus 3... Ik ga wat meer naar die schriftlezing toe met u, maar er zijn twee dingen aan te wijzen waarom je zegt, dat is niet vanzelfsprekend, dat mensen op de goede manier met de langmoedigheid van God omgaan. En dat zit hem allereerst in de ongelovigen. Mensen die voor onze tekst voorkomen en die spotters genoemd worden en die eigenlijk nog steeds hetzelfde doen als wat ze ook al in de tijd van Noach deden. Mensen die zeggen, nou er komt vast helemaal niks van het oordeel van jou, want er is nog nooit iets veranderd in de wereld, zolang als wij weten. En je zegt dat er heel wat op stapel staat, maar laat het eerst maar eens bewezen worden, want ik zie er nog helemaal niks van. Spotters, gemeenten die een hele tijd hun gang lijken te kunnen gaan. En die vandaag nog precies hetzelfde zijn als 4000 jaar geleden. Maar die in de gemeente dan vervolgens, dat is de andere reden, voor een stuk aanvechting en voor vragen kunnen zorgen. Mensen in de gemeente, dat wordt bedoeld, gemeente, met dat zinnetje tussen haakjes in vers 9. Die zeggen, ja, het is eigenlijk ook wel vreemd, vind je ook niet, dat er nog steeds niks uit de hemel is vernomen en dat de mensen nog steeds de kans krijgen om door te zondigen en dat die toekomst van de Heere Jezus er nog steeds niet is. We hadden gedacht dat dat al lang gebeurd zou kunnen wezen, maar de wereld draait maar door en de mensen zondigen maar door. Ze zeggen iets, gemeente, eigenlijk in dit gedeelte waarvan je zegt, ja, dat mag je eigenlijk niet hardop zeggen. Ik zeg het toch maar even, kinderen, dan snap je waar het over gaat. Maar weet je wat ze eigenlijk, dat zijn dus christenen aan wie Petrus schrijft. Weet je wat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen in de kerk? Volgens mij is God bezig om te treuzelen. Want als het aan mij gelegen had, zegt die ene broeder tegen die andere, dan had het al lang de jongste dag geweest en dan was het al lang allemaal voorbij. Traagheid van God. Nee, zegt Petrus, als je denkt dat er dat achter zit, dan moet ik je twee dingen duidelijk maken. Om te beginnen, God rekent anders dan u en ik. Dat had je al lang in je Bijbeltje kunnen lezen, want dat zei Mozes in Psalm 90 ook al. 1000 jaar is in de ogen van de Heer als de dag van gisteren. Maar er zit ook nog wat anders achter. Er zit één speciale deugd van God achter. Zijn langmoedigheid. En waarom dan? Wat is dan de reden dat God maar wacht en maar wacht en nog meer geduld heeft? Dan lees ik die tekst helemaal met u uit, gemeente. Langmoedig over ons, niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Ja, misschien is dat ook wel weer een woord waarvan iemand zegt, dominee, daar heb ik dan weer een vraag over. Misschien is dat in dit geval dan geen kattengezant, maar iemand die juist wat ouder is, die zegt, ik heb altijd geleerd, niet alle mensen komen in de hemel. Niet alle mensen worden bekeerd of komen tot bekering. En dat heeft, dominee, toch ook nog iets te maken met het eeuwig welbehagen. Er is toch een verkiezing en er is ook een voorbijgaan. En daarom niet alle mensen worden uiteindelijk zalig. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met die Petrus? Spreekt die man dan op dat punt andere taal dan zijn collega apostel Paulus, die zo rijk over de verkiezing kan spreken? Zit er spanning tussen Romeinen en twee Petrus? Gemeente, op zo'n moment zou ik wensen dat u Grieks kon lezen. En als je nou die tekst in de grondtekst leest, dan zou je, om het wat meer voor je te laten leven, halverwege vers 9 eigenlijk twee woordjes nog in moeten vullen. Voor dat woord willende, als u daar nou eens in gedachten voorschrijft, het liefst. En misschien dat dan in één keer het voor u openvalt. Wat is nou het liefste wat God ziet gebeuren? Wat is nou hetgeen wat diep in zijn hart ligt opgesloten? Ik zou het willen noemen de hartewens van God de Vader. God stuurt geen mensen graag naar de rampzaligheid, gemeente. O, ze zullen er komen. Er zal ook in de hellen scharen zijn. Ook van mensen uit de kerk die niet gebogen hebben. Maar als je nou de hartewens van God wilt weten, dat is dat mensen tot bekering komen. Het liefste wat hij wil. En weet u hoe ik dat kan bewijzen? Dan moet u maar zien, gemeente, wat God aan deze wereld heeft afgestaan toen hij de moederbelofte ging vervullen. Toen hij die eerste belofte aan Adam gedaan waar ging maken. Wie heeft hij toen gestuurd? De engel Gabriël? Een van de heiligen uit het Oude Testament. Een ander bijzonder schepsel. Om zijn liefste wens te verwezenlijken heeft God de Vader toen het liefste wat hij had aan een verloren wereld weggeschonken. En dat is, gemeente, waar de Heere dan op uit is, zegt Petrus. Dat mensen door het geloof in de Heere Jezus die bekering leren kennen en ontkomen aan het oordeel. En om die wens in vervulling te zien gaan, heeft God er heel veel voor over. Inmiddels duizenden jaren al die zonden verdragen. Tot op 30 september 2018, moet u eens nagaan, gemeente, hoeveel zonden God alleen al vandaag heeft aangezien over heel die wereld van Hongkong tot Washington en van Noorwegen tot Zuid-Afrika en overal wordt heel de dag door en heel de nacht door gezondigd. En God ziet het aan. En waarom wacht hij nou met straffen? Petrus vertelt hier het geheim. En ik dacht bij mezelf, zo lang heeft nog nooit iemand van ons gewacht om zijn hartewens in vervulling te zien gaan. Je hebt allemaal wel eens iets wat je heel graag zou willen. Maar er heeft nog nooit iemand zo lang over willen wachten. Is dat geen bemoediging voor bekommerden in ons midden? Mensen die zich altijd maar weer afvragen en het de ouderlingen op huisbezoek ook wel eens vragen. Broeders, ik zou het wel zo graag hebben, maar wil de Heere wel en zou het nog wel kunnen? Is er nog wel ruimte bij God en is er een plekje bij de Heere Jezus voor mij? Als ik u nou vertel, gemeente, met wat voor God u te doen hebt en waarom die zo geduldig is en wat daarachter zit en waarom u dan zo lang geleefd hebt. Zou er bij zo'n God onwil zijn als u zich aan zijn voeten werpt? Of zou die als de Vader uit de gelijkenis je al tegemoet rennen, omdat de verloren zoon eindelijk thuiskomt? Nee, wat dat betreft, gemeente, ligt er heel wat onderwijs in die ene deugd van Gods langmoedigheid. Het spoort onbekeerden aan om eindelijk eens een keer gebruik te maken van hun genadetijd, niet te verbeuzelen, maar het is allemaal bedoeld dat je hier bent om je te bekeren. Het spoort bekommerden aan om hun twijfel en hun kleingeloof eens een keer van zich af te werpen en om met dat woord in de hand tot God te gaan en te zeggen, Heere, zo bent u toch, zo doe gij ook aan mij. Maar het geeft ook onderwijs voor mensen die de Heere al lang mogen kennen, gemeente. Ook voor Gods kinderen zitten er lessen in waar je misschien helemaal nog niet zo op gerekend had vanmiddag, maar ik wijs ze u graag aan. En dan moet u bijvoorbeeld nog eens even heel goed naar dat 9e vers kijken. Daar zit een klein stukje in, ik zag dat ook in het begin niet. Ik heb u al vaker gezegd, als je een preek gaat maken, lees je je tekst minstens 10 keer. Soms zie je de 10e keer iets wat je de 9e keer ook nog steeds niet zag. En wat u misschien ook nog niet is opgevallen. Maar ik heb in de loop van de voorbereiding gedacht, als ik nou die brief van Petrus had moeten schrijven, dan had ik halverwege, had ik geschreven, de Heere is langmoedig over hen. Toch, het ging toch over de spotters. Waarom krijgen die mensen zoveel kans om te spotten? En waarom grijpt God niet in? Ja, dat je uitlegt, de Heere is langmoedig over hen, niet willende dat ze verloren gaan. En daarom heeft hij nog geduld met ze. Dat is toch ook logisch? Maar dat staat er nou net niet, gemeente. Die gelovige apostel schrijft aan die gelovige lezers, God is geduldig met ons. Waarom? Omdat hij niet wil dat enigen verloren gaan. En dan gaan we het weer over tijdsbesteding hebben. Maar dan eens een keer over de tijdsbesteding van die kinderen van God. Waarom zijn die trouwens nog steeds op aarde, ook jaren nadat ze de Heere Jezus hebben leren kennen? Die vraag hebben we toch ook wel eens aan elkaar gesteld. Mens wordt niet bekeerd en meteen in de hemel opgenomen. Mensen blijven soms nog 50, 60 jaar hier op aarde. Waar is dat goed voor? Wat doet de Heere dan nog met ze? Nou, het slot van de schriftlezing vertelde ons dat dat onder andere te maken heeft met je voorbereiding op de jongste dag. Als je al die dingen verwacht die Petrus aankondigt, al dat oordeel en al die dingen die voorbij gaan, de schepping die straks in elkaar stort en God gaat iets nieuws maken, verwachtende deze dingen, zegt hij dan, benaarstigt u om onbevlekt en onbestraffelijk door hem aangetroffen te worden. Daarom krijg je tijd na je bekering om je extra mooi te maken als bruid van Christus voor de komst van de bruidegom. En dat heet heiligmaking. Maar de gelovigen zijn ook nog met een ander doel op aarde, merk ik uit onze tekst. Die tijd waarin ook zij onder de tentstok leven en ze krijgen nog ruimte om te ademen. Niet alleen maar voor zichzelf en niet alleen maar voor hun persoonlijke verhouding tot God. Maar dat is gekoppeld aan de bekering van hun onbekeerde buurman. En had u de tekst zo al gelezen? God langmoedig over ons. Niet willende dat anderen verloren gaan. Heb je er wel eens over nagedacht als je dan denkt, ja, die en die moet nog bekeerd worden. Ik heb zoveel mensen bij mij in de straat wonen, die weten er niks van af. En soms grijpt het je wel eens aan als je ze op zondag allerlei dingen ziet doen. En je denkt, hoe moet dat nou straks? Want die mensen hebben net zo'n ziel als ik. En die staan straks voor diezelfde rechterstoel als ik. Mensen uit je eigen familie. Uit je kennissenkring, collega's in je bedrijf, jongelui op dezelfde school als jij. Je zegt, ja, die mensen die doen er niet aan, maar die moeten wel allemaal ook God ontmoeten. Heb je er wel eens over nagedacht dat het misschien wel eens de bedoeling kan zijn dat jij degene moet zijn die hen bij de Heere Jezus moet brengen? Dat jij het middel zult zijn, of u, middel in de hand van de Heilige Geest, om iemand die er niks van weet en die onbewust op de oordeelsdag afstevend, om die te vertellen wat hij moet weten? Langmoedig over ons, God geeft zijn kinderen tijd om te doen wat Paulus ergens noemt, de tijd uitkopen. Daarom verbeuzel je je genadetijd na je bekering toch ook niet. Zo werkt het toch niet. En dat kan toch ook niet, want er is toch liefde in je hart voor de Heer en zijn dienst gekomen. Je hebt toch nog nooit gezegd, kind van God, tenminste als je op je plek was, niet van nou hebben we de Heere Jezus als een zaligmaker en dan kunnen we de rest van ons leven in onze gang gaan, want nou zitten we safe. Nee, benaarstigt u voor jezelf en voor een ander. Want dan moet ik toch weer denken aan dat beeld van die tentstok. Ik heb net gezegd, daardoor leven we, daardoor bestaan we, daardoor kunnen we een tijd lang op aarde rondlopen. Maar God die die tentstok heeft neergezet, houdt hem nog steeds ieder ogenblik in zijn hand, om het zo eens te zeggen, gemeente. En er komt wel een keer een moment dat hij die tentstok weg gaat trekken. Niet voor de een of de ander die door een hartaanval of een ongeluk overlijdt. Niet voor een aantal mensen tegelijk die door een golf weggespoeld worden na een aardbeving. Maar wat Petrus verderop zegt. Dat gebeurt echt, kinderen. Ik heb er pas in mijn eigen gemeente ook nog over gepreekt vanuit een andere schriftplaats. Maar dat zal wat wezen. Dan moet je weer aan die tent denken. Dat heel die schepping, wat dat betreft is het een treffend beeld, want zoiets gebeurt ook verderop in vers 10 en volgende. Maar dat heel dat gebouw wat God ooit opgetrokken heeft, hemel en aarde en alles wat erin is, dat dat krakend in elkaar stort, sterren die van de hemel vallen, hemellichamen die verduisterd worden, elementen die branden en vergaan. De tent ploft in elkaar, gemeente. En de genadetijd houdt definitief op. U kent die tekst misschien wel, die in de Openbaring van Johannes ergens wordt uitgeroepen door een vliegende engel, die bij het aanbreken van de oordelen van de jongste dag het de mensen toeroept, dat er geen tijd meer zal zijn. Een kategezant zei ooit, ja, dat betekent dominee dat we in de eeuwigheid geen horloges meer hoeven te dragen. Nee, weet je wat het eigenlijk betekent? Er is geen uitstel meer. Dat geduld wat God zo lang heeft gehad, houdt een keer op. En dan echt helemaal op. Dan ga ik iets zeggen, gemeente, wat u misschien wel heel aangrijpend vindt, maar ik ga het toch zeggen. Als je dan je probeert te verplaatsen in de mensen voor wie het dan massaal eeuwigheid is geworden. En dan bedoel ik niet de mensen die zalig worden, maar die andere mensen die er ook zijn. Heider of kerkganger, maar ze waren buiten Christus toen God ze aantrof. Ze hebben zich niet bekeerd en ze zullen er eeuwig de gevolgen van dragen. Waar hebben die mensen nou behoefte aan, gemeente? Ja, ik zeg het dan toch maar ronduit. De mensen in de hel, waar hebben die nou behoefte aan? Kind zegt aan een beker water, dominee. Ik denk aan die man uit Lucas 16. Hij kreeg het niet, maar wou het wel graag hebben. En dat bedoel ik niet. U bedoelt pijnstilling, dominee. Ik heb iemand wel eens heel erg zien lijden. En toen was er gelukkig morfine. Dat bedoel ik ook niet. Wat ze nou het liefste zouden willen, gemeente, als het zou kunnen, om nog 1 minuut genadetijd te krijgen. om nog één minuut te kunnen profiteren van de langmoedigheid Gods. Dat waar wij zo kwistig mee omgaan, gemeente. Nogmaals, hoeveel tijd heb ik zelf verbeuzeld? Hoeveel tijd verbeuzelen we met allerlei nutteloze dingen? En straks zou het zo kostbaar zijn, nog één minuutje om een plek te vinden om te vragen wat ze nog nooit hadden leren vragen. O God, wees mij zondaar genadig. En die tijd krijgen ze niet meer. Want de langmoedigheid van God is voorbij. Vandaar dat in het Oude Testament al wordt gezegd. Zoek de Heere nou, terwijl hij te vinden is. En waarom Petrus aan het eind van die schriftlezing zei. Acht die langmoedigheid van God nou niet als iets waar je van kan profiteren en wat je kan misbruiken, maar acht het nou eens voor zaligheid. En gebruik je tijd dan ook na ontvangen genade, zoals die bedoeld is. Gebruik het voor God. Gebruik het voor jezelf op een goede manier en voor een ander, gemeente, om nog een getuigenis te geven. En daarmee ga ik naar het laatste punt van de preekgemeente. Tijd is bijna weer op. Maar we hadden ook nog een derde punt, nietwaar? Langmoedigheid van God is onbegrijpelijk. Zo groot, zo lang. Het is tijdelijk. Er komt wel een keer een eind aan. Maar nou het derde. Aanstekelijk. En dat heeft te maken met wat ik vanmorgen aan het begin van de eerste preek even zei over de eigenschappen van God, waarvan je kunt zeggen, ja, er zijn dingen, ja, die gelden van God alleen. Typisch alleen maar voor de Heere, dat hij alwetend is zoals vanmorgen, dat hij alomtegenwoordig is, dat hij almachtig is, dat hij alleen onsterfelijkheid heeft, zegt Paulus. God kan alleen maar zeggen dat die er altijd geweest is en er altijd zal zijn. Maar er zijn ook eigenschappen van God. Dan gebruik ik misschien een beetje een moeilijk woord voor de kinderen. Maar dat noemen ze mededeelbaar. Daar kan een kind van God ook wat van krijgen als die tot bekering komt en als die de werking van de Heilige Geest in zijn leven leert kennen, dan krijgt die ook iets van hoe God is. En dat is logisch ook, gemeente, want God die neemt geen dienstknechten of slaven aan, die neemt kinderen aan. En als hij ze tot zijn kinderen maakt, dan gaat het net als in een gewoon gezin, gemeente. Dan zeggen ze van een jongen, hij lijkt sprekend op zijn vader. Zo is het geestelijk ook. Hoe verder op de school van de geest, hoe meer die kinderen lijken op hun vader. Want ze worden aangestoken door vader. Ze krijgen bepaalde trekken over zich en dan gaan ze, als het goed is, lijken op hun vader. Onder andere op dit punt. Hij is langmoedig. Hij heeft geduld met een ander. En dat krijgen zij ook. Omdat de liefde van God in je hart wordt uitgestort, gemeente. En als u zegt, nou ja, het is wel heel overdreven om dit dan als heel voornaam te noemen. Hij zegt, nou ja, als je God mag kennen en je bent bekeerd, dan word je dus ook geduldig. Dat is niet overdreven, gemeente. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 13. Jawel, dat bekende hoofdstuk over de liefde en de vruchten van de liefde. Hoe kun je nou weten of je echt die liefde van God in je leven hebt? Dan moet je lezen wat er staat. Eerste kenmerk van de ware liefde. 1 Korinthe 13 vers 4. De liefde is langmoedig. Nee, zo geduldig als God zelf zal ik nooit worden, gemeente. Kan ook niet, hè. Mens blijft een mens. En toch wordt het je verlangen om er wat van te leren. De beste manier om het te leren, trouwens, is om het aan de Heere Jezus te vragen. Hoe gaat dat, dominee, zegt een kind, dingen aan de Heere Jezus vragen? Weet je hoe ik dat doe? Dan lees ik een stukje uit het evangelie, hoe de Heere Jezus nou omging in bepaalde situaties met bepaalde mensen. En dan zeg je vervolgens, Heere Jezus, bedankt. Wilt u me leren om het vandaag net zo te doen? Zo geduldig als u omging met die discipelen van u, die soms zo agressief waren en er maar op los wilden timmeren. Of die op een ander moment zo geestelijk dom waren en u bleef ze maar geduldig onderwijzen en u bleef maar vertellen hoe het moest. Geef me dat geduld van u, Heer. Het geduld waarmee u met de fariseeën in gesprek bent gegaan en niet na de eerste keer boos bent weggelopen, want zo had ik het misschien wel gedaan. Maar dat u bleef spreken en ze bleef aanspreken en ze ook bleef vermanen, totdat ze u aan het kruis geslagen hebben. Maar zo lang heeft u geduld met ze gehad. Mag ik dat geduld ook hebben? En ik zou bijna zeggen, gemeente, hoe langer je dat dan leert en hoe langer je op die school van de Heere zit, hoe gemakkelijker het eigenlijk zou moeten gaan om dit van de Heere te leren overnemen. Hoe langer je hem nou zelf hebt leren kennen in zijn geduld. Hoe meer je je verwonderd hebt over wat God allemaal wel niet van je verdragen heeft voor en na ontvangen genade. Hoe meer geduld ik ook met een ander kan hebben, gemeente. Want als mij die 10.000 talenten van mijn schuld tegenover God zijn kwijtgescholden, zou ik dan nog een punt blijven maken van de 100 penningen van een ander? Begrijpt u? Nee, gemeente, dan geen gebalde vuisten. Maar als we de les van de langmoedigheid begrepen hebben, gevouwen handen. Om aan Gods langmoedigheid zelf je te mogen laven. En om het ook vervolgens aan een ander te mogen tonen. Amen.